Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen van Psalm 145 en daarvan het tweede en ook het zesde vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daden met diep ontzag aandachtig gadeslaan. En ook het zesde, de Heere is recht in al zijn weg en werk. Psalm 145, vers 2 en 6. Gemeente, wij willen deze middag belijdenis doen van ons geloof. En wij zingen daarna van Psalm 43 en daarvan het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust in zeer en welbehagen. Hij doet welhaast uw heil zondagen. En wat er verder volgt, gemeente, Psalm 43 en daarvan het vijfde vers. Maar eerst doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u en van jou spreekt met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we voordat we het woord van de Heer gaan openen, eerst vragen om zijn onmisbare zegen. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, geef dat we met heel ons hart mochten zingen. Mijn redder is mijn God. Heere, wat hebben we toch een troost. Wat hebben we toch een grond onder de voeten. Een vaste rots van behoud als de zonde ons benauwt. U bent het, Heere, die ons erop zet. Door uw opzoekende zondaarsliefde, ook vanmiddag weer. Als u ons voor de tweede maal hier samen in uw huis vergadert. En we als uw gemeente voor uw aangezicht mogen komen. En Heere, dan kunnen we uw naam alleen maar danken. En loven en prijzen. Omdat u opnieuw een woord voor ons hebt. Waarin we samen mogen luisteren of we nu kerkganger zijn, of we nu ambtsdrager zijn, of predikant. Heren, wij allemaal mogen buigen onder uw woord. We hebben hetzelfde nodig. We gaan bij elkaar zitten en onze handen ophouden bij u. Dan bidden we, Heere, mogen we diep verwonderd raken dat u ons opzoekt. Vanmorgen hoorden we het al, hoe de duivel rondgaat als een briesende leeuw. Geef de duivel geen plaats. En Heere, wat kan het zijn dat we heen en weer geschud zijn en ook ervaren in ons eigen leven hoeveel kracht en macht die helle hond heeft. Maar u hebt hem overwonnen. En juist, Heere, doordat we wat we vanmiddag overdenken mogen in de Heidelbergse catechismus, dan weten we het, u hebt de strijd gewonnen. U bent de weg gegaan tot in de diepste vernedering toe. En als wij deze middag de laatste trap van uw vernedering overdenken, dan kunnen wij alleen maar stil worden. U, vorige keer hoorden we het gekruisigd, maar nu ook begraven. Nedergedaald ter helle. Wie zal het vatten, Heere? En geef, als wij deze middag stamelen daarvan, dat we er allemaal iets van meekrijgen, van die verwondering. En dat we het ook in ons eigen hart en leven weten, bij al die ellende die er soms is, ook als we jong zijn. Wat kunnen er veel dingen zijn, Heere, die ons bezighouden, die ons bij u vandaan trekken. Maar dat we mogen weten, geen lijden is zo diep, of u bent daarin geweest. Heren, mogen we daar troost uitputten vanmiddag. U weet wel voor wie het nodig is. En u kent ons leven. En u kent ook die verborgen dingen in ons leven. En zo bidden we, Heren, niet alleen voor elkaar als we hier zo samen zitten in uw huis, maar ook diegenen die met ons meekijken en meeluisteren. Dat we ons verbonden mogen weten en mogen weten dat u die getrouwe bent. De Heere der Heren, de Koning der Koningen. En mogen we zo zien op uw almacht, uw trouw en uw liefde. Heere, zo bidden we ook voor allen die een taak hebben in deze dienst. Heere, dan bidden we voor de koster die ook soms zo druk is, ook door de weeks nog, met alles wat gebeuren mag in uw dienst. Zegen hem samen met zijn gezin. Zegen ook degene die verantwoordelijk is, Heere, ook voor ook de uitzending. Heere, wij bidden om een zegen voor onze organist in de begeleiding van de gemeentezang. Ook voor de kinderopasdienst. Heere, u bent het die erbij bent. En ook, Heere, bidden wij als de gaven worden ingezameld. Mag het zijn dat we ook daarin mogen ervaren dat u uw gemeente bouwt. En mogen ook wij deze middag opnieuw de woorden krijgen van u. Want Heere, we kunnen ze wel overdacht hebben, maar het gaat er toch om dat uw Heilige Geest het doorzet in ons en onze harten. Wilt u ons maar maken een kanaal van uw genade en liefde. Onverdiend, Heere, want we hebben niks zelf. Maar u wilt het schenken. Mijn redder is mijn God. Daar bouwen we op. Daar bidden we om. Vervul ons steeds weer en opnieuw, zodat we samen mogen luisteren naar datgene wat u tot ons te zeggen hebt. Heren, wij bidden dat van u, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel en wij gaan allereerst een gedeelte lezen uit de Romeinenbrief. En we beginnen te lezen bij Romeinen 5 en daarvan vers 18 tot en met hoofdstuk 6 vers 8. Dus ik noemde u Romeinen 5 en daarvan gaan we lezen vanaf vers 18 tot Romeinen 6 en daarvan het 8e vers. En dat komt alles overheen. Ik ga het eerst lezen en dan komen we ook wel bij de catechismus zondag 16. Romeinen 5, dus vanaf vers 18. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van enen velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaden meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heere. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven, door de doop in de dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is, tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn, in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. En indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Tot zover, gemeente, de lezing uit de Romeinenbrief voor deze middag. En wij bladeren nu door naar de Heidelbergse Catechismus, zondag 16. Vraag en antwoord 40 tot en met vraag 44. Die gaan we eerst met elkaar lezen. Zondag 16, vraag en antwoord 40 tot en met 44. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Maar wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit het offer en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten van ons vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. En waarom volgt daar dan nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte, dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikkingen en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover, gemeente. Het is een lange zondag en ik zal ook de vragen wel een beetje samenvatten om helderheid te geven. Ik kan me voorstellen dat het nu een beetje snel ging, dat snap ik wel. En ik hoop dat u na de preek toch wel duidelijk de kern van zondag 16 ook mee naar huis mag nemen. En ik heb het maar zo samengevat, deze vragen, dit. Jezus ging tot op het diepste punt, omdat hij mij het leven gunt. Jezus ging tot op het diepste punt, omdat hij mij het leven gunt. Jongens en meisjes, eigenlijk is het zo, vanmiddag kunnen we niet dieper gaan. Jullie hebben dat vast wel eens gehoord, hè? Misschien hoor je dat wel mij zeggen als ik de geloofsbelijdenis lees. Dan gaat mijn stem soms een stukje naar beneden. Als wij nadenken over, hè, dat hij gekruisigd is, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Bij dat stukje, daar gaan we over nadenken. Dieper kan het niet meer. Vanaf de volgende keer gaan we nadenken over de verhoging van de Heere Jezus. Dus de Heere Jezus ging tot op het diepste punt, omdat hij jou en mij het leven gunt. Daar gaan we over nadenken. Dus we komen toch weer bij het wonder van het lijden en sterven van de Heer Jezus uit deze middag. Maar we gaan eerst samen zingen. En we doen dat uit Psalm 38. Psalm 3. Door uw gramschap fel ontstoken is verbroken al mijn vlees en lichaamskracht. Dat moet de Heer Jezus belijden. Dit is profetisch. Als we zien de weg die de Heer Jezus gegaan is. Ook het achtste. Uitgeteerd door al mijn klachten zijn mijn krachten zeer verbrijzeld en vergaan. En dan ook het twaalfde. Zij die mijn dood bejagen leggen lagen en dreigen mij de laatste slag. We zingen hier over het lijden van de zaligmaker. Psalm 38, vers 3, 8 en 12, gemeente. Maar ik heb voor u nog de volgende afkondigingen. Morgenavond is er weer de gebedskring. We beginnen om 8 uur. Gebedspunten kunnen weer doorgegeven worden aan mij. Volgende week zondag, 7 september, is er in de morgendienst voorbereiding op het heiligavondmaal. En in verband met het heiligavondmaal is er zaterdag 6 september gelegenheid tot sensura morum. En wanneer u ervan gebruik wilt maken, verzoeken wij u contact op te nemen met de scriba. De morgendienst van volgende week zondag begint om 9:30. Nog even een dikke streep, gemeente, 9:30. En dat komt omdat ik mee mag doen aan de handoplegging van mijn opvolger in Goudswaard. En daarom moeten wij daar 's middags om 2:30 weer in de Hoekse Waard zijn. Dus 9:30. De belijdeniscatechese. Inmiddels ligt de vakantie dus weer achter ons, jongens en meiden. En mocht je erover nadenken, kom in contact. Probeer ook daarin het gesprek aan te gaan. Weet dat ik ervoor opensta. En ik nodig jullie ook uit, degene ook die overwegen om belijdenis te gaan doen, om mee te gaan naar de kruispunt.conferentie aanstaande vrijdag, 5 september in Meerkerk. En het thema is: wie volg jij? Naar aanleiding van Jozua 24. Ik hoop de avond in te leiden, maar er zal ook een jongerenspreker zijn nog. En we zullen in groepjes in gesprek gaan. We gaan ook samen eten. En ook als je twijfelt, ga gerust mee. Ook dat kan je helpen. Je mag je ook bij mij aangeven. Je kunt rustig met me meerijden. Geen probleem. En dan, gemeente, de derde collecte van volgende week zondag is bestemd voor het onderhoudsfonds. En de collecte in deze dienst. De eerste voor de eredienst. De tweede voor de schulddelging. En de derde collecte is voor het pastoraal diaconaal centrum De Herberg. En voor alle genoemde data, Deo voor Lente. We zingen nu Psalm 38, vers 3, 8 en 12. gemeente, jongens en meiden, ben je wel eens in een grot geweest, of jullie? Bijvoorbeeld de grotten van Rémouchan, weet ik wel. En daar ga je dan in, vaak met een gidsen, en misschien weet je het wel, dan loop je eigenlijk naar beneden, en elke stap die je naar beneden doet, wordt nog eens een stukje donkerder, en heb je ook nog eens een stukje minder zuurstof. Dat is best eng. Misschien ben je in de vakantie wel geweest. Luxemburg, die kant op. Heb je wel meer van die grotten waar je in kan. Mijnschachten, oude mijn. Eigenlijk moet je dat beeld vasthouden. Als wij deze middag nadenken over wat het nou betekent dat de Heere Jezus ook in de dood geweest is. Gestorven is. Hij daalde steeds dieper af. Oneindig diep. Wij kunnen dat bijna niet vatten met ons verstand. En vanmiddag staat dat dus centraal. Als wij de belijdenis naspreken, is gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Dat stukje. Vorige keer ging het over waarom hij dan gekruisigd was als laatste. Geleden onder Pontius Pilatus, de wereldlijke rechter. Gekruisigd. En nu dat laatste, die laatste stap verder. Dan volgen wij de Heer Jezus dus met eerbied gesproken, totdat hij op die diepste punt van die mijn was aanbeland. Dieper kan het niet meer. En dan vraag 40 van zondag 16, waarom heeft Christus, let op, hier wordt dus Christus gezegd, gezalfde, de door God aangewezene, want dat zit hierin, in deze vraag. Waarom heeft Christus zich tot de dood toe moeten vernederen? En wat staat er dan? Omdat er aan de gerechtigheid en de waarheid van God, dat van daaruit maar één antwoord mogelijk is. Dat is de dood van de Zoon van God. Dus vanwege die gerechtigheid en waarheid. Gemeente, we raken vanmiddag opnieuw diep onder de indruk. Als u het al vorige week niet meekreeg, dan hoop ik dat het nu gebeurt. En we beseffen, het kan niet anders. Er is dus geen andere manier waarop de Zoon van God moest betalen voor de zonde. Probeer het maar even eenvoudig in beeld te zetten. Het is alsof die vader naar zijn zoon kijkt. En die zoon, die was al zo vaak gewaarschuwd, doe het nou niet, jongen. Dat gaat fout en ik moet je straffen. Maar ja, die zoon doet het gewoon weer. Wat moet vader dan doen? Jongens, wat zou vader dan moeten doen? Moet hij dan voor de 10e keer wegkijken? Of moet hij toch zeggen, dat gaat tegen zijn gevoel in. Want vaders, dat beseffen we toch, als je je zoon straft, dat doet jezelf nog meer zeer dan je zoon, toch? En nu hou ik helemaal niet, dat doe ik ook niet aan lijfstraffen, daar hou ik niet van. Maar wel, dat doet je toch zelf zeer. Als het goed is. En eigenlijk staat hier van de vader met eerbied gesproken. En die moet zeggen, het kan niet anders. Mijn zoon moet sterven. Want die mens heeft het weer gedaan. En weer. En het zal nooit ophouden. God kan niet anders. En waarom kan God niet anders? Hij kan toch alles, zeggen onze jongens en meisjes. Waarom kan God niet anders? Ja, dit heeft alles te maken met wie God zelf is. Dan komen we bij die twee deugden van God. De catechismus noemt ze hier gerechtigheid en waarheid. Daarom kan het dus niet. Omdat God volkomen recht is en omdat er geen enkele leugen in hem is. Hij is volkomen waarheid. Gerechtigheid. Die term moet ik uitleggen. We hoorden het vanmorgen al, hè, over rechtvaardigheid. Dat het recht staat tussen man en vrouw. Rechtvaardigheid. Gerechtigheid. Ik probeer dat nog maar even weer met een voorbeeld. Dat is namelijk dat recht geschiet. Volkomen. In Nederland is het zo, als jij te hard rijdt. Of ik nu Jantje heet, of Pietje, of Klaasje. Of ik nou minister-president ben, of ik ben weet ik wie. Iemand gewoon uit de burgers. Je betaalt evenveel voor de boete. Ik kwam erachter trouwens dat in Zwitserland de boete afhankelijk is van je inkomen. Dat is misschien nog wel eerlijker, dat weet ik niet. Maar in wezen voelen wij daar allebei een stukje recht, toch? Een boete moet voor iedereen, als je 20 kilometer te hard rijdt, is die voor Jantje net zo duur als voor Pietje. Dat beseft iedereen. Dat is goed. Maar bij de Heere gaat het recht nog veel verder. Dat is maar een eenvoudig voorbeeld. Bij hem is dus nooit een spoortje van oneerlijkheid te vinden. Ook nooit een spoortje van de een voortrekken dan tegenover de ander. Dat kan gewoon niet. En wat heeft hij dan zelf gezegd? Dat weten onze jongens en meisjes. Wat zei de Heere tegen Adam en Eva in het paradijs? Toen die boom zichtbaar werd. Wat zei de Heere toen? Ten dagen als u daarvan eet, zult u de dood sterven. Mens, dat is dus het oordeel. Ik heb het gezegd, ik ben God. En ik spreek jullie aan. Adam en Eva, jullie hadden niet van die boom hoeven eten, maar je doet het wel. Gegeten van de boom des kennis, des goeds en des kwaads. Dus die mens moet sterven. Want anders zou God niet meer recht zijn. Hij zou niet meer eigenlijk God zijn. Want dat hoort bij hem. Daar was geen ontkoming meer aan. We zongen dat de Heere is recht in al zijn weg en werk. Ik las het bij iemand zo. Ik geloof dat het bij dominee Boer was. Gods recht is eigenlijk zijn liefste kind. Ik vond dat wel mooi. Mooi gevonden. Het is dus een van de pijlers van zijn troon. Gods recht is zijn liefste kind. Mooi hè? Nooit komt God dus meer met zijn toorn als men komt aan het recht van God. Als dat geschonden wordt. Wanneer bijvoorbeeld armen onderdrukt worden. Dan komt God in het geweer. Als men macht misbruikt. Dan komt God in het geweer. Dus het recht moet zijn loop hebben. Hoe dan ook. Dat kan niet anders. En wat was nou die andere deugd van God? Waarheid. Dus gerechtigheid, waarheid. Nou ja, weten wij nog wel wat waarheid is? Met onze maatschappij die eigenlijk bijna op een leugen gebouwd lijkt te zijn. Hier regeert de leugen. Fake news. AI, het doet er al mee, hè? Misschien heeft van de week ook wel gezien. Ik verbaasd. Ik geloof dat het in China was of Taiwan. Dat daar een politieagent stond, een soort hologram, nooit van gehoord, maar dat blijkt dan een soort, nou ja, dat maakt, ik weet niet precies hoe ze dat doen, maar dat leek net op een echte politieagent, maar dat was gewoon digitaal. En die man die stond mensen aan te spreken dat ze iets niet mochten doen op straat. En er stond onder, er waren 20% minder overtredingen en er staat er gewoon een fake iemand, staat daar. Wij weten toch bijna niet meer wat echt is en wat nep is. Waarheid. Ook weer zoiets van die diabolos van vanmorgen. Hij die alles door elkaar gooit. Ja, dit wordt dan goed ingezet, hè? Begrijp me goed, gemeente. Maar zie je hoe ons hele denken vertroebeld lijkt te worden. Wij zijn zo onderdeel van die cultuur en daarom vinden wij het heel normaal. Dan beginnen we te lachen als een kind een leugentje om bestwil gebruikt of zo. Daar lachen wij om. Hoe kan het? Dat is tegen Gods woord. Dat is zonde. En zo zitten wij in elkaar, gemeente. De leugen heeft zich genesteld in ons hart, in ons hoofd. En zo houden we anderen voor de gek. En hoe verschrikkelijk is het als dat in de huwelijken gebeurt. Een man zijn vrouw ontrouw is. Een vrouw haar man ontrouw. Afschuwelijk, wat een pijn en wat een ellende. En we denken er nog God mee voor de gek te houden. We denken als ik voor de buitenkant maar een beetje netjes hou. Nou, dan denkt iedereen van me, nou, die jongen die is zo slecht nog niet. Of die meid is zo slecht nog niet, die vrouw. Maar God weet het wat je doet. God prikt er dwars doorheen. Hij is recht in al zijn weg en werk. Hij is waarheid. In hem is geen enkele leugen. Alles wat God zegt is waar. En daarom zit er zo'n oneindige kloof tussen die mens en wie God is. Dus al Gods woorden komen uit. Dat is eigenlijk wat de catechismus hier zegt. En wat heeft God gezegd tegen Adam en Eva in het paradijs? Als u daarvan eet, moet u sterven. Maar hij had ook zijn zoon beloofd. Ook in Genesis 3. Dus de apostel zegt dan in Romeinen 5, zegt hij het heel eenvoudig, door één mens is de zonde in de wereld gekomen. En door de zonde de dood. Romeinen 5. Adam en Eva, door die ene mens, Adam. Maar nu zal door die rechtvaardige, door één, zal de rechtvaardigheid over alle mensen komen. Ziet u? Hij is het dus, de Heer Jezus, die volkomen rechtvaardig is en waarheid is. Hij is dus Jezus Christus, God zelf, die mens moet worden. En door zijn oneindige liefde, wat dus weer een andere deugd is van God, kon hij niet anders dan zijn enig geboren zoon naar deze aarde sturen om voor de zonde te betalen. Een andere mogelijkheid was er niet. Alleen zo kon aan het recht en aan de waarheid en aan de liefde van God voldaan worden. Gemeente, raken we vanmiddag niet diep onder de indruk van wat dat betekent. Verwonderd hoe Jezus ging tot op het diepste punt. Omdat hij mij, u, jou, het leven gunt. We gaan verder. Want waarom komt er dan, is hij dan begraven geworden? Je zou kunnen zeggen, was de dood alleen niet genoeg? Nee, de Heere Jezus moest tot op het diepste punt. De Heere Jezus moest sterven, maar ook begraven worden. Waarom? Er stond iets uit. In het Oude Testament al geschreven. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Ook dat is een trap van zijn vernedering. Eigenlijk durf ik het wel te zeggen vanmiddag, is dat de laagste trap. De diepste trap. Dat is namelijk dat hij begraven is. Ja, ik weet het, straks komt er nog nedergedaald ter helle. Maar ik durf de stelling aan vanmiddag, gemeente, dat is een trap die in graad de diepste is, maar niet in de realiteit. Ik ga er straks van meer over zeggen. Het graf is de plaats van de ontbinding. Dus bij die goede schepping hoort geen graf. Daar hoort geen dood. Zo heeft de Heer het niet bedoeld. En daarom is dat een plaats van schande, van oneer. Daarom als je op een begraafplaats loopt, en die is op Urk ook prachtig, en die zijn op veel plaatsen prachtig. Toch zeg je, maar dat hoort er niet. Dat is verschrikkelijk. Dat doet pijn. We voelen de pijn ook altijd weer als je daarop loopt. Als al die graven één grote proclamatie zijn, dat die mens moet sterven en naar zijn eeuwig huis gaat. Het is een plaats van schande en oneer. En daarom moest de Heer Jezus dat ondergaan. En waarom? Dat deed hij om zijn kinderen te heiligen. Of zoals de profeet Jesaja dat zo mooi zegt. Zodat hij zal ingaan in de vrede. En zij zullen rusten op hun slaapplaatsen. Als hier mensen zijn. En die zijn er. Die op de begraafplaats komen. En hun geliefde. Voor het graf van hun geliefde staan. Zij zullen rusten op hun slaapplaatsen. Dat kun je alleen maar zeggen doordat de Heer Jezus ook begraven geweest is. En een ieder die in zijn oprechtheid wandelt, zegt Jesaja. Dus iedereen die in hem gelooft, die mag weten dat het graf zijn verschrikking verloren heeft. En zo wachten zijn kinderen tot de wederopstanding der doden. En gemeente, zo komen we aan bij de twee volgende vragen. En deze vragen zou ik samen willen vatten. Met één vraag, met de vraag naar het nut van het sterven van de Heer Jezus aan het kruis. In vraag 42 krijgen we dan het antwoord, omdat de dood een afsterving van de zonde is en een doorgang is tot het eeuwige leven. En in vraag 43 dat onze oude mens met hem gekruisigd is, gedood en begraven wordt. En omdat die boze lusten niet meer in ons regeren. Zodat wij ons leven offeren in dankbaarheid. Dus, en nu spreek ik alle aan die in een waar geloof met de Heer Jezus verbonden zijn, kind van God. Wat gunt de Heer Jezus jou nu, of u nu, door zijn dood? Het leven. En wat is dat leven dan? Je hoeft het zelf niet meer te betalen. Er is voor je betaald. Heel eenvoudig dat versje, hè? Je paspoort is getekend. Is je paspoort getekend, o mens? Als je door het geloof met hem verbonden staat. En wat staat er in jouw paspoort? Dit. Een vrije toegang tot de troon van God. Dat is het wonder. Een vrije toegang tot de troon van God. Ik herinner me nog dat ik eens op Detroit stond op het vliegveld. En wij moesten... Ja, we kwamen bij de douane van Amerika en die is streng. Toen ook al, dat is al wel heel wat jaartjes geleden. En ik had een neefje bij me, die kon niet zo goed spreken sowieso en ook geen Engels. En die douanier die was zo, nou, kort af en die wilde hem er gewoon niet doorlaten. En toen kwam ik erbij, toen moest ik uitleggen waarom wij kwamen en noem maar op. En het was een heel gedoe en op een gegeven moment komt hij eraan en hij pakt zijn stempel. En hij stempelt in één keer dat paspoort af en hij gooit hem zo over die balie en hij kon gaan. Hij was er klaar mee. Dat raakte me toen. Ik vond het gewoon puur onbeschoft. Dat snapt u wel. Maar met eerbied gesproken is het bij de Heere zo anders. Daarom met eerbied gesproken om deze handtekening te krijgen. En die vrije toegang voor Gods troon. Hoeven we nou niks te doen, maar komt de Heere nou met zijn lieflijk evangelie, ook deze middag weer. En hij roept je toe, kom tot mij, wend je tot mij toe en je ziel zal leven. Zodat je werkelijk uit zijn genade die vrijheid mag ontvangen. Genade voor de grootste van de zondaren die hier zit. Voor die overspelige, voor die mens die vastzit in wat voor banden van de duivel dan ook. Ik mag het je verkondigen. Kom tot hem. Hij wil ook deze middag dat je komt. O jongens en meiden, gemeente, ouderen. Ieder uur, iedere stap brengt ons nader. Bij de grens van leven en dood. Heeft de heiland uw paspoort getekend? Hij is niet als die douanier hoor, in Amerika. Maar hij nodigt je liefdevol. Met zijn bloed. Hij schrijft zijn naam. En hij schrijft daarin een vrije toegang tot God. De troon van God. Heeft de heiland uw paspoort getekend met zijn bloed dat hij reddend vergoot? Nog is het tijd. De Heer heeft gena. De toegang is vrij tot Golgotha. Jezus ging voor. Hij wacht aan het kruis. Is uw paspoort getekend, o mens? Vanmiddag wordt deze Heer Jezus je opnieuw verkondigd. En hij wil dat je voor het eerst of opnieuw je overgeeft aan hem. Wat een leven, o mens. Dan ben je uit de dood overgegaan tot het leven. Dan is er ook geen enkele barricade meer. Dan zijn je banden los. Dan heeft de duivel ook geen plaats meer. Dan mag je zeggen met apostel Paulus, nu wandel ik als die nieuwe mens, niet meer als die oude mens. En weet je wat zo mooi is, dat horen we vanmorgen jongens en meisjes, dan krijg je ook die begrenzing. Die je vast doet staan in deze wereld. Dat je niet zelf dat diegene bent hè, die maar verkleurt met deze wereld. Maar dat je vast mag staan op het levende woord van God. En je krijgt nog veel meer nut van deze begrafenis. Van dit sterven van de Heer Jezus. Juist door zijn dood aan het kruis. Wat zegt de apostel? Hè, je oude mens is met hem aan het kruis genageld. Gedood zelfs. En begraven. Het oude is voorbij gegaan. Het is er niet meer. En zie, het is alles nieuw geworden. Je bent een nieuwe schepping. Ja, de apostel zegt het in Romeinen 6. We zijn met hem begraven door de doop in de dood. Maar we zijn ook opgewekt met hem in een nieuw leven, wandelend met hem. Een plant geworden met hem. Die oude mens met de zonde is gedood. En die boze lusten regeren niet meer. Die oude mens is aan het kruis geslagen. Vorige week, weet je het nog, met dat handschrift wat tegen ons getuigen. Die lange, lange kasserol. Aan het kruis geslagen. En zo wordt mijn leven een kruisdragend leven achter de Heere Jezus aan. Dat is nu het nut van de dood aan het kruis. Nou, kind van God in ons midden. Hoe is die boze lusten? Hoe was het met je toen de Heere met kracht overkwam in je leven? Je weet het nog wel, toch? Er was zoveel liefde. Je kon alles, je kon de hele dag wel zingen. Hè? Toen de Heere zo met kracht in je hart kwam. En je kon niet van hem zwijgen. Hoe is het nu? Is het nog net zo vurig? Is het nog net zo hartelijk? Je zou geen enkele zonde meer doen, weet je het nog? Hoe is het gegaan? Je had hem toch zo lief? Hoe is het gegaan? Die boze lusten, die regeerden niet meer toen, hè? En nu? Je wilde volmaakt leven voor hem. Wat een bevrijding. Dat pak van de zonde was van je afgenomen. En Bunyan zegt, ik zag het nooit meer terug. Maar hoe is het nu? Is het je gelukt? Of zeg je weer, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Dat, voel je de strijd weer van je eigen onvolmaakte leven, die zo vaak in je binnenste broedt. Ja, sterker nog, als die liefde wat afzwakt, of als die duivel waar we vanmorgen hoorden weer kans krijgt in ons leven en plaats krijgt in ons leven, zodat we ons zwaard uit de handen laten slaan, het zwaard van het woord van God, en onze ogen niet meer sluiten om tot hem te bidden. Ja, misschien nog wel een beetje plichtmatig, maar niet meer levend en krachtig. Dan ga je. Dan geef je hem weer alle ruimte, die helle hond. Maar hoor vanmiddag. Dat is de troost ook van vanmiddag. Onze oude mens wordt met hem gekruisigd, gedood en begraven. Hoor je het goed? Wordt, zeggen onze opstellers. Wordt. Ze hadden ook kunnen schrijven, is gedood en gekruisigd en begraven. Maar dat is niet waar. Wordt. Het is dus nog aan de gang. In het leven speelt er dus vaak genoeg nog op. Maar jij mag er op grond van het offer van onze Heere Jezus Christus van verzekerd zijn dat hij het uiteindelijk gaat verliezen in je leven. Dat je de overwinning zult behalen, ondanks je zwakheid nu. Snapt u hoe troost het is? Kijk, bij hem is het volmaakt, zeker. Maar hier is het nog in beoefening. Die oude mens, die gaat nog afsterven. Dat krijg je van hem. En je weet het, die duivel zal het eenmaal verliezen in mijn leven. Maar die gave, die schept wel een verantwoordelijkheid. Die doet ons niet achteroverleunen en denkt, ja, we zijn nu eenmaal slecht en we krijgen het niet beter. Natuurlijk niet. Daar waar de Heilige Geest in je hart komt, daar leer je ook iets van dat... Dat sterven aan jezelf, van die pijn als je God weer op het hart trapt. Die schept een verantwoordelijkheid. We hebben een taak en we hebben ook de opdracht om het te bestrijden. En ja, dan weet je het ook, die oude mens. Dat is uiteindelijk niet jouw strijd, maar dat is Gods strijd. Maar hij sterft uiteindelijk wel. Wij strijden hier tegen de zonde, tegen de duivel, tegen ons verdorven eigen hart. En zo, zegt de apostel Paulus, wordt de zonde teniet gedaan, zodat we niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Zie je, gemeente, hoe er eigenlijk in je strijd in je gaat woeden, daar heeft ieder kind van God mee te maken. Dat aan de ene kant je verantwoordelijkheid is, dat je God wil dienen en je kunt hem niet dienen. En aan de andere kant de genade in je leven, je zo nodig hebt, je moet steeds weer naar hem toe. Dat geloof dat je geschonken wordt. Ik laat het allebei staan. Er is een nieuwe wil in je geboren. Oh ja, dat doet de Heilige Geest. Een wil om naar Gods wet te leven. Een wil om in dankbaarheid ook je leven voor hem op te offeren. Maar wat zie je er vaak zo weinig van. Weet je wat Bunyan zo mooi schrijft in zijn boekje De Christenreis. Ik vond het zo weer mooi ook. In het huis van uitleggen, dan krijgt christen, die krijgt dan uitleg. En dan staat er een groot vuur te branden tegen een muur aan. En wat gebeurt er? Daar staat iemand aan de voorkant, die staat grote bakken met water in dat vuur te gooien. Nou jongens en meiden, wat gebeurt er? Als je water in het vuur gooit, dan gaat vuur uit, hè? Roken en het vuur gaat uit. Maar dat gebeurt niet. En christen zegt, hoe kan dat dan? Hoe kan dat dat vuur niet uitgaat? En dan zegt uitlegger zo mooi. Hij zegt, kijk eens, je moet goed kijken. Wat zie je? Achter die muur staat iemand met een grote oliekruik. Vol met brandbare olie. En hoe meer water erop gekieperd wordt op dat vuur, hoe meer olie er van de achterkant in dat vuur komt. En het vuur wordt ondanks dat water alsmaar groter. Wat is dat mooi. En dan laat uitleggen dat geheim zien, gemeente. Hij zegt, wat is nou het nut van de dood van Christus, offer aan het kruis? Dat is dit. Jezus daalde af tot in het diepste punt. Omdat hij mij het leven gunt. Hier ligt het. Wat gebeurt hier? Met het vuur bedoelt Bunyan het geloof. Dat geloof wat bij ons soms rookt, soms flakkert, soms dat water van de duivel erop en ons eigen vlees en noem maar op. Wat is er veel wat dat geloof kan blussen, hoe klein het wordt. Maar o wonder, wie staat er nou achter die muur? Onze jongens en meisjes weten het al. Het is de Heer Jezus zelf, die zijn genade uitgiet. Die niet toelaat dat er één van de zijnen verloren gaat, echt. Hij laat niet los het werk dat zijn hand begonnen is. Die duivel doet er alles aan om ook Gods kinderen te beproeven. Maar hij laat het niet toe. Voortdurend gooit hij de genade van zijn liefde in zijn hart. En wat voel je dan? Dat voel je niet gelijk als bevrijding vaak. Tenminste, als ik naar mijn eigen leven kijk, zeg ik het maar gewoon zo gemeend. Maar dan voel ik dat soms juist ook als pijn. Heren, ik bedroef u met mijn zonde, met wat ik doe en wat ik zeg en wat ik nalaat en noem maar op. Daar komt droefheid. En toch houdt hij zo het geloof levend. Want God houdt het werk zelf in zijn handen. Daar ligt mijn troost. Anders valt het me 1000 keer uit mijn handen. Zou dat dan ook voor ons geen verantwoordelijkheid geven? Natuurlijk wel. En zo mogen we elkaar erop wijzen, gemeente, ook vanmiddag. Dat dat vuur van ons mag branden. Dat vuur van het geloof en liefde voor hem. En dat we die vervuilde waterbakken van de zonde ver van ons duwen. Maar o, wat is het moeilijk. En daarom roep ik je toe met de woorden van de apostel Paulus uit Romeinen 12. Ik roep het u op, broeders, door de ontfermingen van God. Om uw lichamen te wijden als een levend offer. Heilig en voor God wel behagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Daar gaat het wel om. Word niet aan deze wereld gelijkvormig. Maar door de vernieuwing van je gezindheid. Dat je kan onderscheiden wat de goede en de welbehagelijke en de volmaakte wil van God is. Zullen we ons eerlijk aan toetsen? Weet je, dan zondig je nooit goedkoop. Echt niet waar. En dan roep ik je steeds maar weer toe. Zoek het hoger op bij hem. Leef dichter bij hem. Hij, die door zijn dood en kruisiging jouw dood weggenomen hebt. Hij is het vanmiddag die het vuur en de vlam van jouw geloof en jouw liefde laat aanwakkert. Dat doet hij. En ga opnieuw tot hem. En verwonder je over het feit dat hij nu afdaalde op het diepste punt. Omdat hij jou het leven gunt. Want nu komen we, gemeente, bij die laatste vraag. De diepste trap. Waarvan ik al zei dat het geen letterlijk diepste trap geweest is. Want dat was zijn begrafenis. Maar het is een graad die de diepste trap is. Een stap die wij als mensen nooit kunnen maken. Want nu vraagt de catechismus, waarom volgt er dan nedergedaald ter helle? Waarom volgt dat nou? En voordat ik naar een antwoord ga, wil ik eerst een paar dingen uitleggen. Allereerst dit. Dit mogen we nooit vertalen met neergedaald tot in het graf. Zoals we dat op sommige plekken in de Bijbel wel mogen doen. Dan staat er voor het woordje hel, mag je ook graf vertalen. Deze geloofsbelijdenis is zo niet bedoeld. We moeten ook niet zo denken, en ik zeg het dan maar zo, aan de dwaling, dat de Heere Jezus na zijn dood in de hel geweest is. In de plaats waar de duivel woont en de verdoemden zijn. Om daar de gevangenen van Satan, dat hoor je wel eens, om die dan de gevangenen, de oud-testamentische gelovigen, die nog niet in de hemel zijn, te bevrijden en ze over te brengen naar de hemel. Dat beweerde Luther. Dat is een gedachte die bij Luther vandaan komt. Die kan me niet op. Echt niet waar. Ik geloof dat deze uitdrukking betekent dat de Heere Jezus door zijn vader zo verlaten is geweest, tot in de allerdiepste angst en hel geweest. Tijdens die 3 uur durende duisternis, toen hij het uitriep, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Toen heeft hij volledig de toorn van Gods gramschap gevoeld over de zonde, waarin hij in de hof van Gethsemane al reeds terugschrok en grote druppels bloed zweette, toen hij klaagde, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En toen hij smeekte, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij van God verlaten, al bleef hij één met God en zelf waarachtig God. We kunnen het niet vatten. Maar dat is wel precies wat we met deze uitdrukking bedoelen, nedergedaald ter helle. En waarom dan? O Heer Jezus, waarom deed u dat dan? Hoor vanmiddag, hier kind van God, uw troost. Daarom, zegt de catechismus wel zo mooi, zodat ik in mijn diepste, in mijn hoogste, in mijn zwaarste aanvechting verzekerd ben. Daarom, ik mag mij troosten dat er geen put zo diep is op deze aarde dan Christus is erin geweest. Geen mijnschacht is zo diep dan Christus is erin geweest. Geen plek op aarde is zo troosteloos of Christus is daarin geweest. Ik heb in Auschwitz gedacht toen ik daar was. Is er echt, is dit dan de plek die iets lijkt op een voorafschaduwing van wat de hel geweest is? Zonder God. We waren afgelopen vakantie nog in Dachau, al zo'n verschrikkelijk kamp. Maar Auschwitz is nog in het kwadraat. Dat grijpt je naar de keel. Was dit de plaats waar God niet was op deze aarde? Was dit een voorbode? En toch. Toch moet ik denken aan Corrie ten Boom, gemeente, die in het kamp Ravensbrück samen met haar zus het licht van het evangelie mocht verspreiden. Hoe ze zelfs daar haar kampbewaker mocht vergeven. Daar was dus nog een sprankje van hoop. Een sprankje van medemenselijkheid. Een sprankje van medegevoel voor de ander. Maar toen Jezus aan het kruishout stierf, in onuitsprekelijke benauwdheid, de smarten, de helse kwelling moest ondergaan, was er geen sprankje hoop meer. Ondraaglijk lijden. Toen hij die helse benauwdheid en pijn onderging. En nu het wonder. Juist omdat hij zo diep ging, hoeft er vanmiddag hier niemand te zijn die hoeft te wanhopen aan zijn eigen situatie. Daar hoeft niemand vanmiddag te zijn die deze helse pijn hoeft te ondergaan. Niemand van ons hoeft verloren te gaan. Echt niet. Want daarom is hij nedergedaald ter helle. Hij daalde af tot op het diepste punt. Opdat hij jou het leven gunt. Zie hem vanmiddag daar aan het kruis. Hoor je hem roepen. Mijn God. Mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? Wat doet het je? Verbreekt het je ook deze middag weer? Daar kun je toch niet onverschillig onder blijven zitten. Als je weet wat het onze zaligmaker gekost heeft. En doet elke zonde in jouw hart en leven ook zo geweldig pijn. Het kan niet dieper. Het kan niet intenser. O, als je hier vanmiddag zit en je hebt hem niet als jouw zaligmaker. Als je zoveel liefde veracht vanmiddag, dan zul je eens die oneindige smart moeten meemaken. Daar kom je nooit meer doorheen. Dat is de ernst van de boodschap van vrije genade. Als wij die genade verachten, dan zullen we voor eeuwig omkomen. Verschrikkelijk als wij zoveel liefde wegduwen. En daarom kom. Tot een volledige overgave naar hem. Corrie ten Boom zei het zo. Ze zegt, je zult wellicht nooit weten dat Jezus alles is wat je nodig hebt. Totdat Jezus het enige is dat je hebt. Zitten hier mensen die niks meer hebben? In eigen handen. Je hebt niks meer. Die oude mensen zijn je tekeer gegaan. Je bent losgeslagen. Afgelopen week misschien wel. Ik hoop en bid dat je niks meer hebt. Lege handen. En dat hij alleen overblijft. Milde handen. Vriendelijk ogen. Zijn bij u van eeuwigheid, gemeente. Hier ligt je troost. Maar hier ligt ook je zekerheid. Zelfs in je hoogste aanvechtingen. Totale troost. Niet wikken en wegen. Maar een vaste hoop. Een gegronde hoop, een werkelijke troost. Door welke moeite je ook, gemeente, door het leven moet. Juist als het aardedonker wordt in je leven. Ik vergeet nooit meer, mag nog even een voorbeeld hè. Vergeet nooit meer die man die ik als pastoraal werker bezocht. Ik had zijn moeder ook begeleid, die kreeg kanker en die is ook overleden. En hij zat er als zoon altijd bij. En het was... Ja, als ik met hem sprak, mag ik het zo zeggen, gemeente, een onverschillige man. Hij ging nooit naar de kerk, was vrachtwagenchauffeur, woonde nog wel thuis als hij thuis was, maar meestal zwierf hij met zijn vrachtwagen door Europa heen. En, nou ja, op een gegeven moment probeerde hij hem aan te spreken, maar dat leek altijd af te ketsen. Totdat er een moment kwam, hij stond naast zijn vrachtwagen, hij wilde eigenlijk net weer instappen om weg te rijden. En hij zakte in elkaar, een aneurysma. En als door een wonder was er gelijk iemand bij die hem kon helpen en hij is naar het ziekenhuis gegaan. En daar lag hij in het ziekenhuis. En ik kwam hem als pastoraal werker opzoeken. En ik zeg tegen hem, ik zeg, joh, wat moet de Heer nou nog meer met jou doen om jou stil te zetten? Want je bent als door een wonder gered. En ik keek me aan, hij haalde zijn schouders wat op. En zei, ja, weet je, ik kwam nooit in de kerk. En toen, ik weet nog dat ik las, dat stuk van die vier vrienden die dat dak openmaakten en die hun vriend bij de Heer Jezus brachten. En uiteindelijk ging het daar om dat nou, die man weer ging leven, opstaan. En dat de Heer Jezus zei, ga heen en zondig niet meer. En wat gebeurde er? Hij knapte weer op, hij mocht revalideren, hij kwam weer uit het ziekenhuis, kon helaas niet meer op de vrachtwagen. Zijn leven wel gehandicapt. Maar een paar jaar geleden kreeg ik in één keer bericht van zijn vader. Jan ligt op sterven. En hij heeft gevraagd of je wil komen. Toch was die wond die toen was niet goed aangenezen. En het werd einde voor hem. En hij wilde mij toch nog wat vertellen. En ik kwam bij hem. En op een gegeven moment zat hij me te vertellen. Hij zegt, weet je nog dat je toen las, die vier vrienden. Hij zit en dat er stond, ga heen en zondig niet meer. En toen vertelde hij hoe machtig, toen heb ik met verbazing staan luisteren, hoe die ook aangevallen werd door de duivel. Letterlijk demonen. Hij zegt, ik heb ze gezien, die hem aanvielen. Ik denk, zo levend. Hij had nooit iets met God en godsdienst gehad. En toen ging hij vertellen hoe hij de Heer Jezus had leren kennen. En hoe het vrede geworden was. 2 dagen later blies hij de laatste adem uit. Voor eeuwig bij hem. Gemeente, dat doet de Heer. Dat is nou hij levend ter helle. Opdat wij zelfs ter 11 uren gered zouden kunnen worden. Wat een wonder. Dan word je weer met de neus op de feiten gedrukt. Zoals ik dat ook van de week weer mocht. Zo zie je steeds weer dingen van Gods macht en almacht tegenover die ellende. Die ellendeling, de duivel. En daarom moest de Heer Jezus het nou uitroepen in de Godverlatenheid. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan mogen wij door al dat lijden heen, gemeente, zingen. Hij is, al treft u, het felst verdriet. Uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. Hij, Israëls wachter, sluimert niet. Geen kwaad zal u genaken. De Heer zal u bewaken. Ja, dan mag je het ook zingen, de Heer. Zij ge in of uit moogt gaan. En waar ge u heen moogt spoeden, zal eeuwig u behoeden. Dat is de troost van zijn kerk. Jezus daalde af tot op het diepste punt, omdat hij mij het leven gunt. Al loopt mijn weg soms tot in het graf. Hij zal voor eeuwig mij behoeden. Amen. We gaan het zingen, gemeente, Psalm 121, vers 2 en 4. Psalm 121, vers 2 en 4. Gemeente, laten we de Heere samen danken en bidden. O Heere in de hemel, U, die we onze Vader mogen noemen, door uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, door het offer wat U bracht. Heere, we hebben maar proberen te stamelen van die diepte, dat U nedergedaald bent tot ter helle, tot in de hel. Heere, zo diep U van God verlaten, zodat wij nimmer meer verlaten zouden worden. Heere, dat we daar allemaal, van de jongste tot de oudste toe, verbroken onderraken en iets van uw liefde mogen meenemen, ook de komende week in, ook als de zonde weer aan de deur klopt van ons hart. En dat we het zeggen, Heere Jezus, bewaar ons, ook als we die diepe pijn voelen, verlaten misschien. Misschien de pijn van diepe moeite, ziekte, zorg, onrust. Al die dingen die er in ons leven kunnen zijn, soms zoveel onbegrepen wegen, dat we toch mogen weten, geen lijden is zo diep. Of Christus is daarin geweest, dat U zo ook, Heere, onze levens meeneemt, om ons te dragen met uw liefdevolle genade. En dat we steeds mogen komen als een arme zondaar aan uw voeten. En mogen horen van vergeving voor de grootste van de zondaren. Heere, wij bidden, geef ons meer van uw liefde. Geef ons meer van uw genade. Geef ons meer van uw kracht. Wees ons zo als uw gemeente nabij, ook in de komende week. U weet wat we allemaal te doen hebben. De mannen die weer de kot erop gaan, ook, of op een ander schip. Of het nu de binnenvaart is, of wat dan ook. Heere, U weet het wel. Of in de baggerindustrie. Wilt U helpen en doorhelpen en kracht geven. Maar ook alle anderen. Die weer het bedrijf open in te gaan. Die daar ook de zorg, de dagelijkse zorg hebben. Om het draaiende te houden. Heere, allen die een taak hebben in het onderwijs. U weet het. Help hen. Geef kracht en wijsheid. Onze jongens en meiden op school weer. Ook als de hogescholen volgende week weer beginnen, wilt U ook daarin leiden, zorgen en mogen samen ervaren, Heere, dat U erbij bent. Zegen zo uw gemeente hier, daarbuiten in ons dorp. O, breng Urk tot bloei, Heere, van uw heilige naam. Dat we samen uw naam mogen grootmaken. Heere, zo bidden voor heel uw kerk, wereldwijd. Juist ook daar waar zij vervolgd en verdrukt wordt, doet U, Heere, wonderen. Geef uw kracht en genade. En Heere, zo mogen u nogmaals bidden voor onze oudste broeder, Israël. O Heere, u weet het. U hebt zo'n rijke belofte uitstaan. En wij pleiten op uw machtig verbond. Doe naar uw belofte. En zo bidden we ook, Heere, voor onze overheid. Ook een puinhoop geworden politiek gezien, Heere. Maar gedenk de overgebleven ministers en staatssecretarissen. Geef alles wat nodig is. We bidden u ook voor onze plaatselijke overheid hier, de gemeente Nunspeet, de burgemeester en wethouders. Geef uw kracht en uw genade. En wilt u ook, Heere, leiding geven, zodat we geleid mogen worden door u, middels uw dienaren. Heere, zo bidden we ook voor ook leiding in alle niveaus, ook op provinciaal niveau. Wilt u ook daarin leiden? Gedenk ons zo. En wees ons een God van heel dichtbij. Vergeef al het zondige wat bij ons was. Zegen alles wat van u is. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen samen nog tot slot van Psalm 66. En daarvan het derde vers. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. En wat er verder volgt, Psalm 66, het derde vers. gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.